Nou, we gaan vanavond opnieuw hebben over Jona. Vorige week zijn we daarmee begonnen. Gerard heeft daar een mooi begin mee gemaakt. En u hebt daar al iets van gehoord over Jona. En u kent natuurlijk het boek ook wel. Ik geloof dat Jona van de boeken uit het Oude Testament het meest bekend is. En we gaan vanavond hebben over Jona 2. Het gebed van Jona. U weet dat Jona, even wat Gerard vorige keer verteld heeft, dat Jona in het schip zat en dat hij daar, dat daar een enorme storm kwam. En dat Jona toen dacht van, oh, dat komt door mij. Dat hij toen tegen de zeelieden zei van, Jonas me maar overboord. Dan hebben ze hem in het water gejonast. En toen ging hij bidden. En daar gaan we nu over hebben vanavond. Ik ga met u lezen hoofdstuk 2 van vers 1 tot en met vers 10. En het kan zijn dat u een andere indeling hebt. Maar in de herziende staatsvertaling is dat deze indeling. Hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Er staat, toen Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis, hadden we gehoord. En toen bad Jona tot de Heere. Zijn God, vanuit het binnenste van de vis. En hij zei, ik wacht eventjes. Jona, dat is, heb je het gevonden? En dan hoofdstuk 2. Jona zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. En u hoorde mijn stem, want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen, en toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij en bedreigde mijn leven, en de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Heere, mijn God. En toen mijn ziel in mij bezweek, toen dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. En wie nietige afgoden vereren, die verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, dat zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. En toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover dit gedeelte. Ja, ik wil eerst vragen, is u iets opgevallen in dit gebed? Het is eigenlijk een psalm, de psalm van Jona. Er zijn meer psalmen in de Bijbel dan alleen de psalmen die wij kennen in het psalmenboek. En dit is een van de psalmen die buiten dat boek staan. Het gebed, het lied van Jona. Is u iets opgevallen?
Rob?
Klopt, ja. Dat klopt. Heel goed. Het gebed heeft hij uitgesproken. Hij dankte, op dit moment dankte hij God dat zijn gebed was verhoord. En dat zijn gebed toen hij riep vanuit zijn benauwdheid, dat de Heer toen naar hem luisterde. Heel goed opgemerkt. Ik wil met jullie dat doornemen. Een beetje tekst voor tekst zoals u dat gewend bent. Vers 1 begint met toen bad Jona. Dat viel mij ook al zo op. Jona die heidenen, die zeelieden, die gingen al veel eerder bidden. Die gingen al bidden toen het ging stormen en zij het benauwd kregen. En ze de lading overboord hadden gegooid, gingen ze bidden tot hun goden. En ze gingen naar Jona toe van, Jona, bid jij nou niet tot jouw God? Jona zei alleen maar van, ja, het ligt aan mij, dat weet ik zeker. Gooi mij maar overboord, toen ze het lot hadden geworpen. Maar toen hij overboord was gegooid, toen merkte hij pas hoe erg het was. En toen werd hij benauwd. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Als je dat zo leest, iets verder van water omving mij, zeewier was om mijn hoofd geslonken. Nou, ik kan me voorstellen, hij kon geen adem meer halen. Hij was zo stikbenauwd, hij verdronk. Dus toen kreeg hij het enorm benauwd. En wat dan heel mooi is, is dat hij in die benauwdheid de Heere zoekt. Dat hij weet van, de Heer is mij nabij. Jona was wel een man Gods. Al zou je dat niet zo denken aan zijn, als je zijn gedrag zo leest. Maar ook mannen Gods, kinderen Gods. Ook u en ik, wij kunnen ook fouten maken. We kunnen ook zelfs behoorlijk vallen. Ook als kind van God. Jona was een kind van God, hij was een profeet, was een dienstknecht van God. Dus hij wist heel goed wie God was. Hij kende God heel goed. Dus toen hij zo benauwd was, toen dacht hij weer aan God. Toen dacht hij weer aan God van, Heere, red mij. En hij riep, staat er in vers 4, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Hij wist ook dat het zou gaan gebeuren. Jona is hier ook een type van Israël. Israël die komt straks in de grote verdrukking. Die komt dan ook in de grote benauwdheid. Alle volkeren die zullen tegen Israël gericht zijn. Dat gebeurt nu al voor een groot deel. En daaruit kun je eigenlijk opmaken dat het einde van de tijden, dat nabij is. Maar bij de grote verdrukking dan gaat het nog veel meer. Dan zullen alle volkeren zich tegen Israël gaan richten. En dan zal Israël die grote benauwdheid gaan ervaren. En dan zullen ze in hun grote benauwdheid ook naar de Heere gaan roepen. Ja, ook voor ons is dat van toepassing. Ik zei net van, soms kun je ook zelf vallen. Dit gaat echt over kinderen van God. Het slaat niet op heidenen. En ik denk dat het ook bij ons kan het ook gebeuren. Dat je door je eigen ongeloof of door je zonde komt te vallen. En dat je in de verdrukking komt. Dat gebeurt. En dat je dan zo enorm in de benauwdheid komt, dat je naar de Heere toe mag gaan. Door je eigen ongeloof, door je ongehoorzaamheid, maar soms ook door, soms voel je dat niet, die diepte, die benauwdheid. Maar is die er wel? En als je dan goed over nadenkt, bijvoorbeeld door je lauwheid. En als je dan nagaat van, Heere, ik heb u vroeger zo lief gehad en ik heb u zo gekend en nou ben ik zo lauw. En als je daarover nadenkt, dan kan het niet anders dan dat je weet van dat je ook in die benauwdheid, in die geestelijke benauwdheid zit. Ik weet niet of u dat wel eens gekend hebt, misschien niet. Misschien bent u, dan is de Heer alleen te loven de prijs. Misschien bent u altijd op de toppen van de berg gebleven, dat is heel fijn. Ik zelf heb dat wel eens meegemaakt, een tijd lang. En dan voel je dat niet zo dat de Heer, dat je in die diepte zit. Maar als je dan daarover nadenkt en als je anderen ziet. Mijn vrouw zag ik, die wel de Heer tot de Heer bad. Toen ik daarover na ging denken van wat is dat toch een, wat is toch een verschrikking. Benauwdheid als je de Heer niet zo meer lief hebt als je ervoor hebt gedaan. De Heer, ik riep ook toen tot de Heer, maar dat deed Jona ook. Maar dat komen in de benauwdheid, dan moet u niet denken dat dat altijd komt door ongeloof. Of dat dat altijd komt door vluchten. Of dat dat altijd komt door zonde. Je kunt in de benauwdheid komen, in een enorme benauwdheid, terwijl je daar niets aan kan doen. Terwijl je heel dicht bij de Heer leeft. Ik denk aan die jonge zusters, en ook Ada, ja, ook een jongen, die van onze gemeente, die zo in de benauwdheid worden gebracht. En Dick. Zoveel mensen die in de benauwdheid worden gebracht. Dat komt niet altijd door ongeloof. Maar wat Jona hier weet, en wat wij ook mogen weten, is dat de machtige God, dat die er altijd bij is, dat die erachter staat. Niet dat de Heere God, ik moet daar heel voorzichtig in zijn. De ziekte, die geeft de Heere God niet, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet wel dat we in een gebroken schepping leven. Als je dan in een zware levensstorm komt, wat ik wel heel zeker weet, is dat de Heere daar altijd bij is. Hij is altijd bij je. In Psalm in Jesaja 63, moet u eens even met me lezen. Jesaja 63, vers 9. In die benauwdheid is de Heere bij je. En soms heeft de Heere dat gestuurd, zoals bij Jona. En soms is die zware levensstorm doordat we in een gevallen schepping leven. Maar de Heer is erbij. En in Jesaja 63, vers 9, dat vind ik zo ontroerend en zo mooi. Er staat, in al hun benauwdheid was hij benauwd. De Heere die leeft mee, die is dan ook benauwd, die voelt dat met je mee. En dan staat er, de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost, door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En dat heeft Jona ook ervaren. Jona die ervoer dat God ingreep. En niemand wist dat. En dat kan ook in jouw leven gebeuren, in uw leven gebeuren, dat God ingrijpt. En als God ingrijpt, dan herken je Gods hand. Als je dicht bij God leeft, dan herken je Gods hand. Jozef herkende Gods hand, Abraham. God heeft in hun levens ingegrepen. Mozes, Jacob, David. God grijpt in hun leven in. Soms, of niet altijd omdat er sprake is van ongeloof. Bij Jozef was er geen sprake van ongeloof. En God greep in zijn leven in. Omdat God een plan had met Jozef, met Israël, op den duur. Maar bij David, daar greep God ook in. En dat kwam vanwege de zonde die David had. Dat kind moest sterven. Op die manier greep God in. Oké, we gaan verder met Jona. Vers 2. Er staat, uit de schoot van het graf riep ik u om hulp en u hoorde mijn stem. In de psalmen, ik zal het niet allemaal lezen, veel psalmen komt dit steeds weer terug. Psalm 143, ik citeer het voor u. Heere, maak mij levend. Omwille van uw naam leidt mijn ziel uit de benauwdheid, zegt de psalmdichter. Hij weet dat de Heere hem zal levend maken. En afgelopen zondagmorgen konden we dat ook horen van Hans Duiker in zijn preek. Hij zei, je mag bidden en je mag staan op die belofte. Dat is niet het eisen van God. Heere, dat hebt u toch beloofd, dat omwille van uw naam. Nee, je mag zeggen van Heere, ik ken u, u bent zo. Ik weet dat u de redder bent. En daarom, omdat ik dat weet, daarom bid ik. Daarom wil ik u bidden, wil ik u vragen, red mij alstublieft. Dat is niet een eisen, maar een vertrouwen. Een 100% vertrouwen. Een zekerheid hebben. En dat zie je hier ook in, dat vind ik ook zo mooi. Iets verderop, in vers 4... Ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. En dan staat er, toch zal ik opnieuw aanschouwen. Dat is zo'n godsvertrouwen. Ondanks alles wat hij meemaakt. Hij maakt heel veel mee. En dan zegt hij van, ja, maar ik weet. Ik moest denken aan Job. Job die heel veel meemaakte. En ook boos was op God. En boos was op zijn vrienden. En niet snapte waarom hij door die storm heen moest. Maar hij zei van, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat zegt hier Jona ook. In sommige oude vertalingen staat het trouwens verkeerd hoor. Daar staat, verstoten was ik voor uw ogen. En dan staat er, zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen? Maar dat staat niet in de grondtekst. In de grondtekst staat, toch zal ik u, ik weet zeker dat ik u weer zal ontmoeten. Dat staat in de grondtekst. In de NBG staat het verkeerd in sommige andere vertalingen. Dat zeg maar eventjes, dat u ook weet dat we niet voor niets voor de MBG gekozen hebben. Nou, uit de schoot van het graf. Ik moet ook denken aan afgelopen zondagavond. Erika, die vriendin van Mark, die naar voren kwam. Hebt u misschien wel meegekregen. Zij heeft ook ervaren dat zij heel dicht bij de dood heeft gestaan. En zij heeft ervaren, toen zij, dat heeft ze verteld, en misschien hebt u het niet goed kunnen verstaan. Maar toen zij in dat ziekenhuis lag en tot de Heere riep, heeft hij haar geantwoord. Ik vond het een prachtig getuigenis. Een zekerheid. Een zekerheid dat de Heer jouw stem hoort. Mijn stem hoort. Dat is ook, de Heer Jezus zegt ook al van God de Vader die zorgt voor de mussen. Hoeveel te meer gaan jullie de mussen niet te boven? De Heer houdt zoveel van ons. Als hij zorgt voor de dieren, voor de planten. Hoeveel te meer zorgt hij voor ons? Dus wij mogen, als wij in de diepte zijn, mogen wij om hem bidden en smeken. Ja, ik ga een beetje op en neer in die verzen. Er staat dan, u riep, wierp mij de diepte in. Ja, Jona wist precies dat God hierachter zat. Hij kende God en hij wist dat God dat deed. Maar hij wist ook dat God erbij was. In Psalm 139, misschien kende Jona dat wel. Al ging ik in de diepste diepte, u bent daarbij. Al ging ik naar de hel, u bent daarbij. Ook daar zal uw hand mij geleiden. En dat staat hier in het hart van de zeeën. Dat is ook weer een typologie van het volk Israël. De zeeën, dat is een beeld van de wereld. En denk maar aan al die vissen die de apostelen gingen vissen toen Jezus aan het strand verscheen. En hij zei van, heb je nog niks gevangen? Ga dan maar even, gooi je netten uit aan de andere kant. Toen vingen ze enorm veel vissen. Dat is het beeld van de vele volkeren die door de discipelen, door de apostelen bereikt zouden worden met het evangelie. Dat is het beeld van de zeeën, ook dat is een beeld van de volkeren. En Israël die wordt ook in de zeeën, in de volkeren gegooid. Komt in benauwdheid te midden van de wereld. Maar dan gaan ze de Heer aanroepen. En de Heer is geduldig. De Heer is heel geduldig. In Romeinen 10 staat, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Uitgestrekt naar mijn volk. Ongehoorzaam, tegenstrippelend, tegensprekend, maar het blijft mijn volk, dat zegt de Heer. Ja. En de watervloed omving wij, de... Ja, wacht even. Dat wil ik nog even zeggen. Een watervloed omringde mij in vers 3. Al uw baren en uw golven sloegen om mij heen. Dat is eigenlijk hetzelfde als in Psalm 42, 8. Kunt u nakijken. Dat is hetzelfde. Dus ik denk dat Jona de boeken van het Oude Testament ook kende. De schriften van het Oude Testament. En dat is ook zo mooi. En daarom is het ook zo goed om de Bijbel te kennen en te lezen. Ook in je eigen stille tijd om vaak te lezen. En om nog eens over te lezen. Ik heb nu door vanavond heb ik dit stukje wel 10 keer gelezen. En elke keer kwam er weer wat anders. En dat is misschien ook voor u wel goed om een Bijbeltekst gewoon goed door te kouwen. Dan komt het ook in je hoofd te zitten. En dat was bij Jona ook zo. Die kende die Bijbelteksten. En hij zat in nood en toen kwam die Bijbeltekst weer bij hem naar boven. En dat is ook voor ons zo. Als wij in nood zitten, als we, zoals we zondag hoorden, als we een schietgebedje doen, zoals Nehemia deed, dan komt die tekst weer naar boven. Van, oh ja, dat staat er in de psalm. Oh ja, de Heere redt. Ja, en dan zegt Jona nogmaals in vers 4, verstoten ben ik. Dan denk ik, Jona, dat heb je toch zelf gedaan? De Heer heeft mij verstoten. Dat ligt toch aan jezelf? Kind van God? Maar kun je dan nog wel terug naar de Heer? Als je zelf dat gedaan hebt, kun je dan nog wel terugkomen? Ja, natuurlijk. Je kunt altijd omkeren. Je kunt altijd terug. De weg naar God is nooit afgesneden. Misschien wel de weg scheidingen heeft. Dat vind ik heel jammer. Misschien is dat wel de weg naar je man of naar je vrouw, naar je kind, naar je broeder, zuster, afgesloten. Maar nooit, nooit naar God. Hij houdt ons vast. Misschien zegt u, het gebeurt mij niet, ik ben gehoorzaam, ik ben niet als Jona. Dan, ik wil de Heer volgen. Nou, dan zou ik zeggen, prijs de Heer. Maar misschien kent u andere kinderen van God die afdwalen. En dat is misschien niet altijd even duidelijk of uw eigen kinderen die afdwalen. En als hier dan staat, hè, de zeewi was om mijn hoofd gebonden, moet ik ook wel eens denken aan kinderen. Er wordt altijd voor gebeden, voor de kinderen van onze kinderen. Waar zit onze trouwe zuster, die altijd bidt voor de kinderen van onze kinderen. En zondagavond vertelde je ook iets over. En dat is niet alleen bij jouw kinderen, dat is bij ons ook. Dat je dan soms denkt van, hoe kan die ooit nog terugkeren? Want dat zeewier, de wereld, het wereldse denken, dat is zo, dat heeft hen zo verstrikt. Ze zitten er zo diep in vast. Soms ook door andere mensen. Kunnen daar, menselijke wijze gesproken, komen ze daar nooit uit. Maar hier zie je dat Jona, die werd wel gered. Die zat helemaal verstrikt. Onze kinderen of andere mensen die u kent. Of jezelf. Je kunt soms zo verstrikt zijn, maar je mag weten, de Heere redt altijd. Als je naar de Heere teruggaat en je beleidt je zonde, dat moet dan wel. Als je beleidt je zonde, dan staat er in Johannes, 1 Johannes brief. Hij is getrouw. Hij is rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, en dat weglopen van wat Jona deed, hè? Dat weet wat hier, dit is een hele duidelijke zonde van Jona. Hè? Dat, tenminste, hier in de Bijbel komt dat heel duidelijk naar voren. En zo komen wij in de gemeente, in ons leven, in onze omgeving, zie je ook wel eens hele duidelijke zonde. Nou, dat is zonde en we wijzen die persoon na. Jongen, dat is fout, of meisje. Maar soms zijn er zonden die niet zo duidelijk zijn. Van Jona wist ook eerst niemand het. Maar de Heer weet het wel. Of je wegloopt voor hem, of je lauw bent geworden voor hem. Of je geen afstand wil doen van die ene zonde. Weet je wel, die zonde van bitterheid of van boosheid. Of van liefdeloosheid, trouweloosheid. Die zonde van hoogmoed, onverdraagzaamheid, roddelen. Als je zijn roepstem niet meer hoort, ja, dan loop je eigenlijk toch ook weg voor de Heer. En dan gaat de wereld, de baren en de golven, die gaat dan jou ook omringen. Steeds meer en meer. Okay. En dan mag je bidden. En dan bid ik ook zo, hè, dat de Heer je dan duidelijk zal maken. En als je dat zelf niet doet, dan bid ik dat jouw omgeving, jouw partner, de broeders en zusters voor jou gaan bidden. Vorige keer toen vroeg Gerard, hij zei van, Gerard, weet je dat nog? Je zei van, we kunnen het naar drie perspectieven kunnen we dit boek lezen. Het perspectief van Jona, vanuit het perspectief van de Heere God, vanuit het perspectief van Nineveh, van Israël, van de wereld. Ja. Je kan het ook lezen vanuit het perspectief van de Heere Jezus. Tenminste, dit gebed. Misschien wel het hele boek, maar dit gebed in ieder geval. Want als je dit zo leest, hè, u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Ik ben verstoten van voor uw ogen. Dat zegt de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt dan ook van, ik zal opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Zeewier was om mijn hoofd gebonden, naar het diepste werd hij gezonden. Daalde hij af. De dood, de grendels van het leven sloten zich achter hem. Maar uit het verderf trok de Vader hem weer omhoog. En de Heer Jezus zegt dat zelf ook. Als de Farizeeën bij hem komen en als ze zeggen van de Heren in Matthäus 12, dat kunnen we wel even lezen. Dat is de laatste tekst die we vanavond gaan nakijken. Matthäus 12. Dat is ook al, volgens mij wel een bekend Bijbelgedeelte. Matthäus 12, vers 38. Sommigen van de Farizeeën, schriftgeleerden, zeiden: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Kun je nagaan, ze hadden zoveel tekenen gezien. Ze hadden zoveel wonderen gezien. Ze hadden de Heer gezien hoe hij met liefde daar rondwandelde. Mensen genas en brood vermenigvuldigde. En zeiden: Heer, we willen toch nog een teken zien. Toen zei de Heer Jezus: een verdorven en overspelig geslacht. Overspelig, omdat ze namelijk andere goden, afgoden en andere regels en mensen liepen in plaats van dat ze de Heere eerden en loofden en prijzen. Hij zei: jullie verlangen een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis, ergens anders staat van het zeemonster, was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En de Heer Jezus wijst ook in zijn prediking en in zijn in het gesprek wat hij heeft op Jona. Daaruit kun je ook weer opmaken dat het een echte gebeurtenis is. Want er wordt heel veel over Jona gezegd. Dat het een fabeltje is en dat het verzonnen en een leuk verhaal. Maar uit dit gebeuren kun je ook weer opmaken dat het echt waar is. En je had vorige keer ook iets gezegd dat Jona ook een bestaande profeet was, die ook elders in het Oude Testament voorkomt. In vers 7 zijn we nu. Jona 2, vers 7. Toen mijn ziel in mij bezweek. Dat is, dacht ik aan de Heere. En dat is ook mijn gebed, zegt hij. Hè? Dat is ook wat we mogen zeggen. Als onze ziel pijn doet, als wij heel veel nood hebben, dan mogen we naar de Heere toe gaan. Dan wordt het gebed verhoord. Nehemia, ik heb het net al verteld, Nehemia die bij de koning stond en denk: oh, wat moet ik nou doen? En toen ging hij gelijk bidden. Dat kunnen we ook doen. Hè? Elk moment van de dag, elk ogenblik van: Heer, wat moet ik nou doen? Als je om een getuigenis wordt gevraagd, ik vind het soms zelfs moeilijk, ik vind het met mijn familie heel erg moeilijk. En dan bid ik maar van: Heer, wilt u het maar leiden? En dan ga ik maar weer praten. En zo is de Heer constant de hele tijd bij je. En dat gebeurde hier ook. Heren, toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heren. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. En daarmee wordt bedoeld van: ik ben bij u. Zoals in een van de psalmen staat: dit is wat ik van de Heer heb gevraagd. 1 ding heb ik van de Heer gevraagd: of ik mag verblijven in zijn heilige tempel. Dicht bij de Vader, in psalm 27. Daarmee wordt bedoeld: dicht bij de Heren zelf. En dat is ook hier de bedoeling van dit vers. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. En dan zegt hij: wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. En daarbij kun je denken aan de zeelieden die afgoden vereerden die helemaal niks deden, want er gebeurde niks met die storm. Maar het staat ook op Israël die De Heer Jezus zei al, van, ze zijn overspelig. Zij gaan andere afgoden, andere goden dienen. Goden van wat ik zelf wil doen. Een afgod van, ik vind mezelf zo belangrijk. Die gingen zij achterna. Of een afgod van mijn carrière vind ik zo belangrijk. Die zijn nietig, omdat die niet echt kunnen helpen, die afgoden, die gedachten. De Heere, die is goede tieren. En als je die afgoden naloopt, je kunt maar één ding doen. Of je gaat die kant op, of je gaat die kant op. De Heer Jezus zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus als je die afgoden naloopt, dan kun je de Heer Jezus ook niet. Je kunt niet een beetje de Heer Jezus volgen. En een beetje de dingen doen die je altijd zo graag wil. Je doet het helemaal. Of niet. En als je het niet doet, dan keer dan alsjeblieft terug. Je kunt altijd terugkeren. En laten we de Heere God danken voor zijn uitredding. En laten we offers brengen. Zoals Jona zegt. Hij zegt, ik ga nu met dankzegging, zal ik u offers brengen. En wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. En dat, ja, dat wijst ook weer op de Heere Jezus. De Heere Jezus die dat ook heeft kunnen zeggen. Het is volbracht. Wat ik beloofd heb, heb ik nagekomen, zei de Heer Jezus. En wij mogen het ook, wij mogen de Heer offers brengen en vragen om ons daarin kracht te geven. We kunnen dat niet uit onszelf, maar we kunnen dat wel met de Heer samen. En er staat hier, het heil is van de Heer. En dat is ook weer, daarom is dat hele, eigenlijk de hele Bijbel, die is een, wijst op de Heer Jezus, maar ook deze zin, ook dat woord, het heil, dat is eigenlijk een, als je dat vertaalt of naar de grondtekst kijkt, dan staat daar Yeshua. En dat is ook weer een beeld van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk niet de naam van de Heer Jezus. Het heil is eigenlijk de naam van de Heer Jezus. Het heil is van de Heer. En toen, vers 10, sprak de Heer tot de vis. En hij spuwde, in een andere vertaling, hij braakte hem uit op het droge. Wie is toch deze, zeiden de apostelen. Wie is toch deze dat zelfs de natuur, de wateren, naar hem luisteren? Dat zelfs de dieren naar hem luisteren. Wij weten het. Hij is het hoofd van de schepping. Ik wil nog even iets vertellen over een grapje. Dat las ik ergens. Zeker een Sally. Die had steeds op een school met de Bijbel gezeten. En was gaan verhuizen. En in groep 7 kwam ze in een andere stad en er was geen school met de Bijbel. Toen ging ze naar een openbare school. En de juffrouw die zei van, kinderen, we gaan het vandaag hebben over biologie. En we gaan het vandaag hebben over de walvis. Nou, kinderen vonden het spannend. Ze zei, wie van jullie weet iets te vertellen over de walvis? Ikke, zei Sally. Nou, vertel eens. Jona, die werd door de walvis opgeslokt. Ach, zei de juffrouw, wat een onzin, dat kon helemaal niet. Die heeft een heel klein keel gehad. Daar kon geen man doorheen. Hoe weet je dat? Waar haal je dat vandaan? Het staat in mijn Bijbel, juf. Ah, nee, dan heb je een hele verkeerde Bijbel. Klopt helemaal niks van, zei ze. Dat keelgat is zo klein, dat gaat echt niet. Dat kan niet. Nou, zei Sally toen. Ja, ze begon een beetje te... Het was een nieuwe school. Ze vond het een beetje moeilijk. Toen zei ze, ja, dan denk ik dat ik het maar straks zal vragen als ik in de hemel kom en Jona tegenkom. Hoe het echt is gebeurd. En toen dacht de juf, die dacht slim te zijn. Toen zei de juf, en als Jona dan helemaal daar niet is. Toen zei Sally, dan moet u het hem maar vragen. Dat is even een doordenkertje, hè?